車が変にも、u weet allemaal dat in het Zen-boeddhisme is een begrip, het is een begrip koan, dat kent u. En daar wou ik iets over vertellen. Want zoals alles wat langzamerhand traditie wordt, krijgt het formele vormen en wordt het een methode en een techniek. Maar in wezen is het wat een keer op een internationale conferentie boeddhisme-christendom gezegd werd door de opvolger van Masao Abe en van mijn belangrijkste Japanse leraar. Toen iemand dat ook vroeg, wat is het? En toen zei hij dat met een woord wat mij bijgebleven is, ik zal vertellen waarom. Hij zei, het is een onmogelijke vraag die je toch niet kunt ontlopen. Je kunt zeggen, het is een onmogelijke vraag, daar doe ik niks mee, maar het is een onmogelijke vraag die je bezig moet blijven houden. Onmogelijk. En het heeft mij vooral getroffen, omdat het woord onmogelijke vraag ook voorkomt bij een van mijn meest favoriete Russische auteurs. Ditmaal niet degene wiens naam eindigt op Ostojevski, maar Shestov. Die heb ik ook al eens genoemd. En er staat heel veel van Shestov in het boekje Kloppen waar geen poort is. Ik geloof niet de tekst die ik nu ga voorlezen. Denk ik niet. Want hij geeft in een essay, notabene over Dostojevski, geeft hij een definitie van zo'n onmogelijke vraag. En eigenlijk meer nog van hoe wezenlijk en hoe belangrijk het is zo'n onmogelijke vraag te blijven stellen. Niet één keer, maar telkens opnieuw. Telkens opnieuw. Een soort levenskoan, een levensvraag die je kunt herhalen in allerlei vormen, maar die eigenlijk door het leven zelf op je afkomt. Want als wij gewoon kijken, alleen al naar het nieuws, en we zien wat er gebeurt in de wereld. Denk aan Syrië, denk aan het Midden-Oosten, denk aan India, denk aan wat er alleen al in India, maar elders ook met seksueel misbruik van kinderen gebeurt. Ik ben een beetje betrokken bij financieel dan bij een organisatie die dat bestrijdt. En wat je daarover leest, het is zo schokkend en zo onbegrijpelijk dat je kunt zeggen dat dat zijn onmogelijke vragen van het bestaan. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Dat dat werkelijkheid is. Dat dit de werkelijkheid is. En in hoever dringt het echt tot me door? En in hoever raakt het me echt? Eventjes als ik het zie en daarna weg. En vooral, wat kan ik doen? Kunnen wij iets doen? Alles in ons zegt, nee, ik kan niks doen. Dat lijkt het meest voor de hand liggende. Want heel dikwijls ontdekken we in het leven, ook ikzelf, dat zelfs degenen die mij het meest dierbaar zijn, dat ik die niet kan helpen. Juist in hun ergste nood. Dat ik erbij kan zijn. Dat ik menselijkerwijs niks kan doen. Ik weet dat ik altijd wat kan doen, maar dat is een sprong. Dat is een sprong, dat is een, zoals Hisamatsu dat zegt, dat is een stap waar geen plek is om te gaan staan. Zoals hij dat zelf ooit tegen Masao Abe zei, toen die in een vreselijke impasse zat, ik heb geen enkel grond meer om op te staan, dan ga je daar staan waar geen plek is om te gaan staan. En juist dat onmogelijke, ja, hoe moet je dat noemen? Een sprong, geloof, overgave, vertrouwen tegen alles in, niet capituleren voor een muur, voor geen enkele muur. En dat is trouwens een beeld wat zowel in de Zen-traditie voorkomt, de muur. Hè? De belangrijkste verhalen in de Zen zijn samengevat in een boek. De Mumonkan, de Wumenkwan, de muur zonder poorten. Met de uitdaging, je moet er doorheen. Maar er zijn geen openingen, er zijn geen deuren, er zijn geen poorten en toch daaroverheen. Ik heb trouwens in mijn boek, dat weet u ook, en misschien heb ik het al eens een keer gezegd, het devies gebruikt van Dostojevski en van de andere kant de laatste regels uit dat boek Muur zonder poorten uit de Zen-traditie. In dat laatste boek daar staat op het einde, oog in oog met de muur zonder poorten, hoe is het mogelijk dat een monnik die daarvoor in meditatie zit niet ontsteekt, het staat er zo letterlijk, in laaiende woede. Maar zie dat woord woede maar als een soort oerwoede, als een soort kracht die het onmogelijke mogelijk maakt. Die mogelijk maakt wat we menselijkerwijs niet kunnen doen. In feite is het hetzelfde wat Hisamatsu dikwijls in zijn toespraken deed, dat hij een gedeelte, of de ene keer zei hij iets zo duidelijks, dat voor iedereen dacht, dat is het. En een andere keer zei hij precies het tegenovergestelde. En dan vroeg iemand een keer aan hem, gisteren zei u dat? Ja. En is dat waar? Ja. En staat u daar nog 100% achter? Ja. En vandaag zegt u precies het tegenovergestelde? Ja. En daar staat u ook 100% achter? Ja. Then I am totally deadlocked, zei die persoon. Yes, begin there. Maar dat is het, hè? Dat is het. En om dat dichterbij te brengen, en misschien vooral uiteindelijk ook in het licht van de gelofte die wij afleggen, want dat is zoiets, hè, wij dreunen dat allemaal op, ook vandaag weer, hoe talloos de levende wezens ook zijn, en dat klinkt mooi, en andere teksten ook, vooral als het dan Russisch Orthodox gezongen wordt, dan klinkt het helemaal mooi, maar wat het eigenlijk is, is iets onmogelijks. Menselijkerwijs is het onmogelijk wat wij uitdrukken in die gelofte, juist als we zien dat we nogmaals degene die ons vaak het dichtst bij zijn, niet kunnen helpen. En dat we ons machteloos voelen en opstandig en soms wanhopig. En dat we toch dan daarbij blijven. Maar dat is nogmaals, dat is iets als geloof, dat is overgave, dat is een wonder, dat is een mysterie. En om dat dichterbij te brengen, zou ik een tekst voor willen lezen van Shestov. Het is een tekst die ik heb ooit Shestov ontdekt toen ik net met Russisch bezig was. Heel kort nog maar. En ik kwam in een boekhandel in Nijmegen en ik was naar heel iets anders op zoek en ineens zag ik daar een Russische naam, Shestov. En ik heb het zo gekozen, gewoon omdat het een Russische naam was. En niet geweten wat het me zou doen. Want ik herinner me, de eerste keer dat ik dat las, het zweet brak mij uit en mijn hart polste. Het was zoiets aangrijpends en door hem heb ik ook later Dostojevski anders leren zien en Kierkegaard en ook nog later wat dan in de geschiedenis van het boeddhisme de koan heet. Eigenlijk betekent koan officieel document. Officieel document. Dus niet alleen dat ene regeltje, maar een tekst, een getuigenis, een ervaring in woorden uitgedrukt, waar ooit iemand op de platter liep en waar ergens een doorbraak kwam. En om dat dichterbij te brengen, ik zal maar zeggen, die koan, die toch heel wezenlijk is, de onmogelijke vraag van het leven, zou ik daar iets van willen voorlezen. Nogmaals, van mijn favoriete Shestov. Ik moet zeggen, ik heb die tekst al sindsdien zo vaak herhaald. Natuurlijk niet iedere dag en ook niet iedere week. Maar wel zo regelmatig dat die levend blijft. Er zijn teksten die om een of andere reden jou persoonlijk, mij persoonlijk, heel diep blijven raken. En elke keer zo aan een soort zenuw raken die het openhoudt. Ook die de wond openhoudt. En de pijn daarvan en de vraag. Ik kan niet garanderen dat dat voor iedereen zo is. Ik kan hoogstens zeggen, boeit het u, u kunt het naluisteren. Het wordt niet opgenomen nu, hè? Wordt het tijdje opgenomen? Wie doet dat? Waar ligt dat ding dan? Ah, mensen. Dat is het, hè? Dat is de koan. Aandacht, ton aandacht.
Maar ja.
Wie nader tot het bestaan wil komen, tot de grond van het bestaan, die moet voortdurend een bijzonder soort geestelijke oefeningen verrichten. Hij moet uren, dagen, jaren doorbrengen in de atmosfeer van de elkaar wederkerig uitsluitende evidenties. Elkaar wederkerig uitsluitende evidenties. Dood is dood, dat is evident. Het bestaan is onrechtvaardig, dat is evident. Maar het is even evident dat, laat ik, maar dat is niet te bewijzen, dat alles absoluut en onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen. En dat het laatste woord bevrijding is en licht. Maar nogmaals, dat is een sprong. Net zo'n sprong als leven met die twee evidenties. En die twee evidenties, nogmaals, elkaar uitsluitende evidenties, dat is wat Hisamatsu deed. De ene keer dit, de andere keer dat. Mensen laten ontdekken, then I am totally deadlocked. Ik sta voor een muur en dat hij zegt, ja, begin there. Er is trouwens een Nederlandse cabaretier, Herman Vinkers. Ik weet niet of u die kent. Herman Vinkers, die heeft ooit in een televisieprogramma ook zoiets gezegd. Hè? Hij zei toen ik heel jong was, was voor mij de dingen, de werkelijkheid, een wonder. Maar toen kwam ik op school en toen leerde ik 2 keer 2 is 4. Wat Dostojevski ook zo tegen de keer gaat. En ik leerde allerlei zekerheden en ik leerde ook de theologie enzovoort. Maar het was ineens of het koud werd, of het dood werd en of het paradijs verloren werd. En toen las ik ineens iets tegen alles in. Iets wat ik niet begreep. God heeft zijn eigen moeder geschapen, Maria. En hij is God en hij is mens en hij sterft en hij lijdt en hij is angstig. En hij is wanhopig in de Hof van de Olijven. En toch is hij God en weet hij alles. Daar kon ik niks mee. En dat was mijn redding. Eindelijk dacht ik, eindelijk, ik ben weer thuis waar ik was in mijn jeugd. Zoiets. Dat kun je niet navoelen. Dit is iets voor hem geweest, bij deze teksten. Dit is iets, een tekst waar het voor mij zo open gegaan is. En ik hoop dat ik er iets van kan overbrengen. Want dat is die tegenstrijdigheid. Hè? Een ander middel is er niet. Alleen op deze wijze kan men te zien krijgen dat de tijd waarin wij zo geloven, de tijd, hè, gisteren, morgen, vandaag, niet één, zelfs niet twee, maar oneindig veel dimensies heeft. En alleen zo kunnen we ontdekken dat de wetten van de natuur niet van alle eeuwigheid af bestaan en zullen bestaan, maar dat ze gegeven zijn, gegeven en niet het laatste woord hebben. En doorbroken kunnen worden en opgeheven kunnen worden. En alleen zo kunnen we ontdekken dat niet onze goede daden en onze moraal ons zal redden. Maar dat wat ik dan maar geloof noem, overgave, vertrouwen tegen alles in. En alleen zo kunnen we ontdekken dat de versteende 2 keer 2 is 4, wat Dostojevski zo tegen te keer ging, ongedaan gemaakt kan worden. En alleen zo kunnen we ontdekken dat God altijd het onmogelijke eist en verlangt. En alleen zo kunnen we ontdekken dat het lelijkste eendje in een prachtige zwaan kan veranderen. En alleen zo kunnen we ontdekken, midden in die tegenstrijdigheid, dat hier alles begint en niets eindigt en alles eeuwig is. En alleen zo kunnen we ontdekken dat het meest unieke in ons, dat wat we van onszelf niet eens weten, dat waar we met onze diepste, intiemste naam genoemd worden, door God, door het aansprekelijke, dat juist dat waarin we verschillen van iedereen het recht heeft op garantie. Juist dat. En dat is trouwens wat Masao Abe mij ooit zei, what you feel in yourself, wat jij diep in je voelt. En dat ging, het ging in feite, toen ik dat gesprek met hem had, over iets waar ik op botste en waar ik niet meer uitkwam. Dat was het een studente van mij, ik heb het misschien al eens verteld, die theologie studeerde en wanhopig was en al een enkele zelfmoordpogingen achter de rug had, uiteindelijk een geslaagde zelfmoordpoging deed. En vlak daarvoor alles wat voor haar voordien heilig was. Dus ze was angstig religieus, scrupuleus religieus. Alles vervloekte. En dat was iets waar ik op de platten viel. En ik zal nooit vergeten wat Massou Abbe mij zei. Let op, als jij, zelfs als zou God haar verlaten, of de Boeddha of wat dan ook, zelfs als zou iedereen haar afschrijven, als jij haar wil redden, en hij zegt dat woord, if you want to save her, you can save her, and then you do wat jij diep in jezelf voelt. En dan zei hij, voor mij zou dat zijn, deeply and strongly sitting in meditation and never give up. En vanaf dat moment, dat was mijn eerste ontmoeting met Abbe, heb ik ook voor haar daar gezeten. En sindsdien voor een heel groot aantal mensen, juist mensen die uit het leven gestapt zijn. Op een of andere manier heb ik daar een soort affiniteit mee. Niet dat het in mij leeft, maar wel een gevoel dat dat... het is iets wat mij heel erg raakt, altijd, dat mensen zo kunnen lijden dat ze eruit stappen. Ik zal de laatste Thijsshow zaterdag een heel specifiek geval wat ik pas heb meegemaakt daarover nog nader ingaan. Alleen zo kan men ontdekken dat het fantastische, onvoorstelbare reëler is dan wat wij natuurlijk noemen. Alleen zo kunnen we ontdekken dat het leven de dood is en de dood het leven. Dat is ook de titel van dat hele stuk van hem. Dat heet, het heet de teleurgang van de evidenties. Het is evident, het is evident. En de overwinning daarvan. Hè? Daar gebruikt hij een tekst van Euripides. Wie weet of niet het leven de dood is en de dood het leven. Of niet wat wij eigenlijk het leven noemen, of dat niet eigenlijk maar een heel klein vlammetje is. En of dat wat het diepste leven is, nou ja, wat elke religie kent, eeuwig leven, grenzeloos daaraan voorbij reikt. En zonder bewijs, hè, dat blijft een sprong. Elke keer opnieuw. En dan gaat hij verder. Blijkbaar moet men voorbij de grenzen, alle grenzen van de reden. En de mens die zich inderdaad weet te bevrijden van de nachtmerrieachtige macht van die buiten hem staande ideeën en zekerheden en evidenties en logica, die daardoor heen weet te breken door de muur van de logica, komt tot zoiets ongewoons en zoiets nieuws dat het lijkt of hij buiten het gebied van de werkelijkheid gekomen is en genaderd is tot het eeuwige niet zijn van het oerbegin. Dat zijn woorden die eigenlijk weergeven wat in de taal van Zen dan genoemd wordt. Satori, ontwaken, wakker worden, innerlijk wakker worden, waar je helemaal geen boeddhist voor hoeft te zijn, want het gebeurt altijd en overal in alle tijden gebeurt dat met mensen. Dat is iets wat ik vooral van Hisamatsu en Massou Abbe geleerd heb. Zen is één weg. Zen is één manier om daarbij te komen. De rozenkrans bidden is net zo goed een manier. Tussen haakjes, ik bid ook de rozenkrans. En ik weet anderen, ook mensen die ik zeer waardeer, die dat ook doen. En ook Zen beoefenen. En ook Zen-leraar zijn. En tenslotte, de logica en zelfs de logische theologie leert, het staat letterlijk in de katholieke theologie, zegt hij dan, Deus impossibilia non jubet. God eist nooit het onmogelijke. En daar gaat hij in. Nee, zegt hij. Nee, God eist het onmogelijke. Meer nog, God eist alleen het onmogelijke. Laten we de zaak eens even denken aan die gelofte. Laat ik die eerste gelofte vooral maar elke keer centraal stellen. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. En daar kun je op botsen. Daar kun je soms geen raad mee weten. Daar kun je opstandig op zijn. Maar blijf het toch uitspreken. Blijf het uitspreken. Margrethe Joersenaar, die Belgische schrijfster die ooit de Nobelprijs, geloof ik, of een ander iets gekregen, die zegt ook, ik heb die gelofte mijn leven lang herhaald, maar ik heb er nooit geen raad mee geweten. Maar ik wist, het is het fundament van het bestaan. Hoe talloos, niemand uitgezonderd. De demonen niet, niemand, niemand. Dat is fundamenteel, geen één. Al zou er maar één verloren zijn, wij kunnen dat nooit aanvaarden. Dat is de gelofte. Nogmaals, God eist alleen maar het onmogelijke. Hij of zij, of wij allemaal, zegt hij, wij gaan aan die muur voorbij. Wij capituleren, wij buigen, wij onderwerpen. We zien in die muur zelfs iets geruststellends, bijna iets mystieks. De muur, verder kun je niet. 2 keer 2 is 4. Maar ik zeg u dat uw muren, uw zogenaamde onmogelijkheden, een voorwendsel zijn, een lafheid, een uitvlucht, een capitulatie. En dat uw God, die zogenaamd het onmogelijke niet eist, geen God is, maar een afschuwelijke afgod. Het is één grenzeloos pleidooi voor grenzeloze mogelijkheid. Dit is een christelijke taal, of een Joodse taal, just of wat Joods. Maar het staat evengoed bij, in het boeddhisme, de belangrijkste auteur naast de Boeddha, na de Boeddha, Nagarjuna. De grondlegger van het Mahayana boeddhisme, zou je kunnen zeggen. Die zegt met even zo woorden, degene die werkelijk durft te leven vanuit de leegte, hij noemt dat de leegte, maar omdat woord zo negatief klinkt, wil ik er wel gelijk even bij zeggen, toen ze ooit aan Daishat Suzuki vroegen, wat is toch dat boeddhistische leegte? Of zoals het ook wel heet, het Oosterse niets. Wat is die leegte? En toen zei hij zo in één woord, pleroma, volheid. Leegte klinkt negatief. Het is niet dit, het is niet dat, het is niet dat, het is niet dat. Dan denk je, het is niks. Maar de bedoeling is, het is niet dat, want dit is te klein. Wat je ook voorstelt, het is te klein, het is te klein. Het is oneindig veel groter. Volheid. En juist Daishat Suzuki, die zegt precies hetzelfde. En Nagarjuna zegt ook precies dezelfde. Zij die leven uit die leegte, die volheid is, voor hen is niets onmogelijk. En Kierkegaard evenzeer. Hè? God is per definitie grenzeloze mogelijkheid. En hij keert het ook om. En grenzeloze mogelijkheid is precies wat wij God noemen. Dat is het meest bevrijdende. Dat is de meest diepe ontdekking. Dat gaat tegen de logica in. Maar het is wel de grond van de gelofte die wij afleggen. Ik hoop, het is voor mij iets om het leven te houden, dat die woorden en de getuigenissen, zelfs van mensen die nooit van Zen gehoord hebben, of amper toch, zoals Shestov, dit, als wij het uitspreken, telkens opnieuw tot leven houden. En ons wakker houden. Het klinkt een beetje als een preek om u wakker te houden. En daarom wil ik nogmaals besluiten met één regel die me ooit trof van een Russisch-orthodox theoloog. Het was een Fransman, Olivier Clément. En ik heb een keer een televisieuitzending van hem gezien. Een interview. Ik heb hem ooit ook gesproken. Ik heb mijn eerste koan van hem opgekregen. Trouwens, zonder dat hij eigenlijk wist dat die koan in het boeddhisme bestond. Het ging over de tegenstrijdigheden in het evangelie. En de tegenstrijdigheden over de religieuze werkelijkheid. Dat paradoxale, dat niet meer rationele. En van hem zijn die woorden... Ik weet niet wat ik. Ik ben het even vergeten wat ik wou zeggen. Die heeft even met precies diezelfde woorden gezegd van dat alles mogelijk is. Alles zonder uitzondering. Dat alles en iedereen gered wordt. Maar hij heeft het ook nog op een andere manier gezegd. Ik wou het dan zeggen, maar het schiet me niet meer te binnen. Misschien dadelijk. Altijd te laat. Maar laten we daar maar mee de stilte in gaan. Het spijt me dat ik die woorden niet weet. Misschien is het ook goed dat ik het niet weet. Want het zou me misschien ook stuk maken. We gaan de stilte in.